Gemeente, er is opnieuw een sterfgeval in de gemeente. Op 16 april is gestorven broeder Gerrit-Jan Gaasbeek op de leeftijd van 86 jaar. De begrafenis vindt plaats aanstaande woensdag na de rouwdienst in de Munnikehof. Die rouwdienst begint om 12 uur. Gelegenheid tot condoleren in de Munnikehof, woensdag aanstaande, van 11:15 tot 11:45. Wij willen straks onze broeder gedenken en het werk van de Heere in zijn leven. De schriftlezing in deze eredienst is genomen uit Openbaring 1. Openbaring 1. Tot zover. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Broeder Gerrit-Jan Gaasbeek, gestorven gemeente, bekende figuur in onze gemeente, ook lang ouderling geweest in onze gemeente. En wat bijzonder was in zijn leven, dat is het werk van de Heere, dat er heel duidelijk was. En naarmate zijn leven ouder werd en ook zwakker de laatste maanden, sprak hij heel bijzonder uit de ruimte in de borg. En dat is genade als je zo kunt sterven. Hij zag er ook naar uit dat de Heere hem kwam halen. En dat is dus ook gebeurd afgelopen week. Kort na zijn vrouw, die op 27 november stierf, mogen zij nu beiden voor de troon Gods lof zingen. We willen straks voorbeden doen voor kinderen en kleinkinderen. En nu het werk van de Heere in zijn leven gedenken met psalm 138. Hij zei altijd tegen mij, dat is mijn psalm. En daarom wil ik er ook uit laten zingen, gemeente. Het is een psalm waarin de dankbaarheid en de blijdschap om Gods werk centraal staan. En dat heeft onze broeder ook doorleefd. Vandaar psalm 138 vers 3. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heere wegen. En ook het vierde vers. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Wij zingen dus nu psalm 138 vers 3 en 4 ter gedachtenis van Gods werk in het leven van Gerrit-Jan Gaasbeek en we doen dat staande. Wij stellen ons eerst gelovig en in verootmoediging onder de heilige wet van de Heere, onze God. En daarna willen we zingen uit Psalm 24, vers 2. Psalm 24, vers 2, na de wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord des Heren uit Openbaring hoofdstuk 1 en daarvan de versen 9 tot 20. Openbaring hoofdstuk 1, de versen 9 tot 20. Openbaring 1 vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijft dat in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam van vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand. En de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die gij gezien hebt zijn de zeven gemeenten. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen eerst bidden, gemeente, en voorbeden doen voor de kinderen van broeder en zuster Gaasbeek en hun nageslacht. En we willen ook bidden voor broeder Cor van Ginkel van het Elgaardpad, die gisteren in Ede in het ziekenhuis is opgenomen vanwege benauwdheid. Mag ik u voorgaan in gebed? Lieve heren, we mogen ook vanmorgen weer in uw huis samenkomen. Wat is dat groot op de rustdag, die uw werkdag is. Wij mogen afstand nemen van de dingen van elke dag, om ons te zetten voor uw aangezicht, op het werkveld van uw Heilige Geest. Uw werkdag, wat mogen we dan met verwachting naar de kerk komen, heren? U als de levende, die spreekt uw woord. En wij bidden of u dat ook wilt doen vanmorgen en daar uw knecht voor wilt gebruiken. En dat door uw geest ook het levende woord ons hart mag raken voor het eerst en opnieuw. Voor al uw volk en kinderen is dat het eten van de geestelijke spijs. Dat hebben ze nodig, persoonlijk en gezamenlijk, om te kunnen leven in deze tijd als pelgrim op aarde. Bevestig wat u hebt gewerkt, Heere, in het leven van uw kind. Vermanen ook, als dat nodig is, dingen die niet in de haak zijn, die verdwijnen moeten en kunnen door de kracht van uw genade, zodat u ook plaats maakt voor het volle werk van Christus. Want er is altijd veel meer te ontvangen dan wij denken, want gij zijt de levende drie-enige God. Wees ook met eenvoudige gelovigen, Heere, gedenk ze die van verre staan, of die tobben met hun schuld en zonde, bekommerd door het leven gaan, wat kan dat je neerdrukken? Maar laat dan deze stralende zondag ons spreken van de zon van de gerechtigheid die straalt. En we hoeven zelf niet voor dat licht te zorgen, gesteld dat we het zouden kunnen. Maar we mogen als arme zondaren ons laten verwarmen door de stralen van uw aangezicht. Wat een wonder van genade. Ze zouden ons moeten verteren. We hebben uw wet gehoord, Heren. Maar die toorn en die vernedering legt gij op uw zoon, met de bedoeling dat dat vriendelijk aangezicht over ons zou lichten. Laat het over ons lichten, Heere, in de bediening van uw woord. We denken aan broeder Gaansbeek die gestorven is. Wat was het rijk om vooral ook de laatste weken met hem te spreken, toen hij al op zijn ziekbed, dat zijn sterfbed zou worden, lag. Zo ruim mocht hij spreken uit de borg. Wat is er een ruimte voor een zondaar? Hoe leert een mens zich dan kennen voor u, juist ook als het sterven wordt? Maar wat mag die dan ook afzien van zichzelf en opzien op u de Heere? Wat rijk dat broeder Gaansbeek eigenlijk tot het einde toe er ook van mocht getuigen. Hoe goed God is en hoe groot en barmhartig Christus is. En hoe de Heilige Geest dat ook met overtuiging in ons hart legt, zodat we eruit durven te spreken. Uit mogen spreken, uit moeten spreken zelfs. Want het gaat niet om de eer van Gaansbeek, zoals die steeds zei, maar om de eer van God. En zo heeft hij ook gediend als ambtsdrager in onze gemeente, Heren, daar willen we u voor erkennen. En we bidden, nu de kinderen op zijn kamer meeluisteren naar deze eredienst, of u ook in het leven van de kinderen, in het nageslacht, datzelfde wil werken wat hun vader en moeder door genade van de Heere hebben geleerd. Zuster Gaansbeek viel schuchterder, een toevlucht nemend geloof. Broeder Gaansbeek een verzekerd geloof. Zo doet u het bij elk van uw schapen, Heren. Nu het ouderlijk adres wegvalt, wil dan ook doorwerken in het nageslacht, tot bekering, tot verdieping van uw werk, zodat de lege plek van deze bidder en van deze bidders ingenomen mag worden door anderen. Zegen ons ook in de dagen van afscheid en herinnering, als wij toeleven naar de dag van de begrafenis. Wij bidden voor broeder Cor van Ginkel, nu hij gisteren opgenomen is in Ede. Dat was best even schrikken voor hem, voor zijn vrouw, ook voor ons. Wij bidden onze broeder toe genade en gezondheid, Heren. Hij mag leven met u, in afhankelijkheid van u. Zo zet hij elke stap in zijn leven. En wij bidden, Heren, of de gezondheid nu weer mag versterkt worden. Juist ook met het oog op de komende zondag, als hij als ouderling bevestigd zal worden. Wat zou het fijn zijn als dat door kon gaan, ook wat hem betreft. Geef dat hij daar ook maar niet te veel over in moet zitten, maar dat hij het uit handen mag geven en in uw handen mag leggen. Dan zult u het maken, zodat wij ons verwonderen mogen. Gedenk hem en zijn vrouw met die hun lief zijn in deze omstandigheden. We bidden voor anderen die ziek zijn of oud geworden zijn, aan huis gebonden zijn. Heren, gedenk ze. Laat ook de kerkradio goed mogen werken, zodat het woord te verstaan is. Maar wil uw geest ook werkzaam laten zijn, zodat het hart ook opmerkt en verstaat en doorleeft en beaamt wat de geest tot de gemeente zegt. We mogen u danken voor gezondheid, Heren. Wat is dat een grote schat. Laat ons afhankelijk mogen zijn van uw genade, persoonlijk en gezamenlijk. Zegen de jeugd, zegen de kinderen, wil werken ook in hun hart. Bekeer, Heren, wil ons dode en dove hart van nature voor uw stem een antenne geven voor het werk van uw lieve geest, zodat we zondaar voor u worden en leren vluchten naar de borg op zijn nodiging en mogen schuilen in zijn volbrachte werk. Bekeer ons als wij onbekeerd zijn. Versterk wat u hebt gewerkt tot uw eer en tot zaligheid van uw volk. Zegen de koster en de organist en de dominee, de kinderen in de kerk en dat ze van de preek, best moeilijk een preek, toch heel eenvoudig iets mogen begrijpen of een indruk mogen overhouden dat God goed is voor een zondaar en wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Heere, aanvaard onze dank en hoor ons bidden uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 89, eerst het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En dan het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God, de rotssteen van mijn heil. Dus Psalm 89, eerst vers 19 en dan vers 12. En wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit die lofpsalm 103. Het eerste en tweede vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten verhef zijn naam. Zo groot, zo heilig te achten, och, of nu al wat in mij is. Hem prees, loof hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103, vers 1 en vers 2. De tekst is genomen uit Openbaring 1 en daarvan het 18e vers. We willen dat nog eens lezen, Openbaring 1, vers 18. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Geliefde gemeente, dat is een groot moment als je de sleutels van je huis krijgt. Jongelui, misschien gaan jullie trouwen binnenkort en heb je een huisje gekregen, gehuurd of gekocht. En als je dan de sleutels krijgt, dan kun je in je huis. Dan heb je dus macht over je huis. En dan kun je het gaan inrichten. Bijzonder. Je gaat opnieuw beginnen. Je gaat een nestje bouwen. Je komt thuis. Dat is bijzonder. En als je dan zo'n sleutel van je huis hebt, dan heb je ook een sleutel van de garage. En dan heb je een sleutel van je auto. En dan heb je een sleutel van je kluis. Enzovoort. En als je de sleutel hebt, dan heb je de macht. Ja, maar u hebt ook een heleboel dingen in uw leven waar u geen sleutel van hebt. Je hebt geen sleutel van je gezondheid. Je hebt geen sleutel van de vergeving. Je hebt geen sleutel van je toekomst. Je hebt geen sleutel van je geluk. Je hebt geen sleutel van het sterven en de manier waarop. U hebt geen sleutel van eeuwig leven. Die sleutels die ze hebben allemaal moeten laten vallen in onze diepe val in Adam. Maar bijna aan het einde van de Bijbel, bijna aan het einde van de openbaring van God, mag Johannes, die ook op sterven na dood is, want zo dacht de keizer in Rome, mag Johannes een ontmoeting hebben met de sleuteldrager bij uitstek. Dat is Jezus Christus, die in het graf geweest is, maar hij leeft. En hij openbaart zich op het moment dat je denkt, nou is het met de kerk gedaan. Hij openbaart zich als degene die dood geweest is, maar ik leef, ik ben de levende. En dat in het verleden, via de dood op Pasen, maar ook in de toekomst, want de tekst zegt dat hij de levende is tot in der eeuwen eeuwigheid. En als je nou goed kijkt, dan zie je dat de Heere Jezus de sleutelbos heeft in zijn hand, als ik in het beeld mag blijven, van alle dingen die je maar kunnen overkomen, in het heden en in de toekomst, in leven en sterven, voor tijd en eeuwigheid. Ik mag u zo kort na Pasen voorstellen, de grote sleuteldrager, de levende Heere Jezus Christus. Het thema voor de prediking is, Jezus zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Drie gedachten. Ten eerste, hij verdiende ze voor ons. Ten tweede, hij toont ze aan ons. Ten derde, hij gebruikt ze ten behoeve van ons. Ik herhaal. Jezus zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Thema voor de prediking. Ten eerste, hij verdiende ze voor ons. Ten tweede, hij toont ze aan ons. En ten derde, hij gebruikt ze ten behoeve van ons. Het zou best kunnen zijn, gemeente, dat de tekst een beetje op afstand blijft. Want het gaat over de dood. Moet je nou op zo'n mooie stralende zondag over de dood spreken? Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Het is zo'n naargeestig begrip. En vooral als je jong bent, als je staat voor het leven, niet waar, of je gaat slagen voor je examen, of inderdaad, je hebt de sleutels van je huis gekregen en je gaat een nieuw begin maken. Wat moet je dan met de dood? Ja, tegenwoordig vinden mensen ook dat de dood niet bij het leven hoort, hè? En dan verzinnen ze zoiets als een vrijwillige vereniging voor levensbeëindiging. En dan gaan ze spreken over euthanasie. Eigenlijk vind ik dat ook heel wrang. Dat je dan de dood probeert een functie te geven, een oneigenlijke functie, door er een soort medicijn van te maken om uit het leven te stappen. Brr, je moet er toch niet aan denken. Maar de dood, gemeente, het feit, heb je er wel eens over nagedacht, dat alle mensen moeten sterven. Koning, keizer, admiraal, sterven moeten ze allemaal. En hoe is die dood nou in het leven gekomen? Doordat we in Adam allemaal nee gezegd hebben tegen God. Dat is wat. Je had in het Afrika van de apartheid, wat natuurlijk af te keuren is, een gevangenis. En dat was een gevangenis. Als je precies in het lijntje van het regime bleef, kwam je er niet in. Maar o wee, als je van het regime afweek, dan kwam je er levend in en je kwam er niet meer levend uit. Nou, dat is een beeld voor de dood zoals die in de wereld gekomen is. Wij komen er allemaal levend in, lijkt het, springlevend. Maar de wereld is sinds de zondeval een burcht waar we dood uitkomen. Doordat we geestelijk dood zijn in zonden en misdaden. Ten dagen als ge daarvan zult eten, zegt de Heere God, zult ge de dood sterven. En zo heeft de dood de intrede gedaan. In de burcht van waar we leven maken, want we willen leven, we willen niet sterven. Maar de dood verklaart ons allemaal schuldig. Ja. Is daar dan een hoopvol antwoord op? Ja. Want nu zegt de tekst dat er nu één is geweest, gemeente, die burcht van de dood waar wij in allemaal opgesloten zitten met elkaar, binnen is gegaan terwijl hij dat niet hoefde. Dat is het, hè. En als je de tekst dan zo op je laat afkomen, want dat is eigenlijk zijn woorden van de Heere Jezus zelf, dan staat er dus ook die God achter tegen wie we gezondigd hebben en die zijn recht aan ons moet voltrekken, die nou zelf met Jezus de strijd is aangegaan om die gevangenis van de dood waarin we eeuwig om moeten komen, open te breken. Want Jezus zegt in onze tekst, ik leef, ik ben de levende, maar ik ben dood geweest. Dus hij is een lijk geworden, zo staat het er eigenlijk in het Grieks. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Dus hij is uit die nare gevangenis gekomen waar wij allemaal dood uitkomen, als God het niet verhoedt. Maar Jezus is er levend uitgekomen, ja. En zo heeft God de strijd aangegaan met onze verlorenheid in de Heere Jezus Christus. En u proclameert die levende Heere. Hij wordt in Openbaring 1 als de levende paasvorst beschreven. De Heilige Geest gebruikt er prachtige beelden voor. Je ziet daar Jezus opgerezen uit het graf als de levende koning op Johannes afkomen. Hij weet eigenlijk niet het onder woorden te krijgen. En in zijn hand de zeven sterren, dat zijn de ambtsdragers. En hij wandelt tussen de kandelaren, de gemeentes. Dus dat betekent wat, zo'n proclamatie na Pasen voor de kerk des Heren. Ik ben dood geweest, ja. De duivel die heeft natuurlijk gedacht toen Jezus in de hel was, jongens en meisjes. Mooi zo, die heb ik. En dan zet ik maar eens flink mijn klauwen in. En die hou ik vast. Die laat ik nooit meer los. Dat gaat goed. Maar weet je wat de tekst zegt? De duivel kon in die burcht van de eeuwige dood Jezus niet vasthouden. Hij moest, toen hij bukte Jezus in de dood, de duivel moest erkennen dat Jezus de meerdere is. En toen moest hij de sleutels aan die de duivel had, ook sleutels van de dood en van de eeuwigheid en van de hel, die moest de duivel als het ware in de doorboorde handen van de Heere Jezus leggen. En zo is hij opgestaan uit het graf en uit de hel teruggekomen En Johannes, ja, die zit gevangen op Patmos hier, hè. De keizer in Rome, die denkt, ik ben God. En hij sluit de laatste apostel op. Die zijn we kwijt, die zien we nooit meer terug. En dan juist op de dag des Heren komt de Heere Jezus, die al in de hemel is, naar Johannes op Patmos toe. En wat heeft hij in zijn hand? De sleutelbos over leven en dood en over tijd en eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Wat een borg, gemeente. Wat een geluk dat de duivel dat moest inleveren. Want nu is de dood er nog wel op de aarde. Jezus die zegt dat ook heel eerlijk. Maar hij staat erboven. Want ik leef. En ik ben dood geweest, maar zie. Johannes, kijk goed. Hij valt dood aan de voeten van Jezus neer. En nou, daar zorgt de Heer wel voor dat dat geen eeuwige dood wordt. Dat is ook ootmoed van Johannes. Maar kijk nou eens goed, Johannes. Nou is er één uit die burcht, die akelige burcht van de dood, niet ontsnapt. Want dan kun je nog een rover zijn. Maar ontslagen, omdat de Satan de sleutels moest inleveren. En Jezus toont ze in grote glorie. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Prachtig staat het er in het Grieks. Ik ben. Dat is God zelf. En die ik ben, die zegt ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Mag ik u vragen, mag ik jou vragen, mag je nou zo op Christus zien? Dat kun je vanuit je gevangenis, vanuit je geestelijke dood. Dat leert de Heere nou aan alle die hem leren geloven. En hoe ver je nou ook weg bent, al zou je bij wijze van spreken voor je gevoel soms in de hel zijn. Dat kan natuurlijk nooit, maar je kunt zo naar eraan toe zijn dat je denkt, nou, dit is bijna de hel. Je kunt vanuit die donkerheid en duisterheid en de verlating altijd zien op deze Heere. Want die proclameert, ik ben en ik heb. Mag u zo op me zien? Mag jij zo op hem zien? En mag je zo jezelf aan hem kwijtraken? Dat is het, hè? En dan is zijn ik ben en ik heb sterker dan die klauwen van die lelijke Satan. Nou, voordat Johannes die brief moet schrijven aan een verdrukte kerk, mag hij deze proclamatie zelf horen en opschrijven en doorgeven. Ik leef, ik ben dood geweest, maar ik ben weer levend geworden en dat tot in alle eeuwigheid. En kijk goed, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Als jullie een eigen huis krijgen, jongens en meisjes, dan moet je, of jongelui, dan moet je, voordat je de sleutel krijgt, eerst betalen. Misschien niet de hele koopsom, maar dan moet je toch wel wat betalen. Dan pas krijg je de sleutel. Nou, hier is het ook zo. Hij heeft betaald met zijn bloed, met zichzelf, voor al Gods volk en kinderen, de kleine en de grote. En daarom heeft hij de sleutel. En dus nu is hij de deur naar de hemel. En nu verspert hij de deur naar de hel voor alle die zeggen, Heere Jezus, ontferm u over mij. En hij proclameert het zo luid, hè, zijn stem als een stem van vele wateren, want dat moet nou wereldwijd bekend. En Johannes moet het opschrijven voordat hij sterft. Want dat moet de kerk weten. Niet Domitianus in Rome is de God. Maar deze die zegt, ik ben dood geweest, ik ben levend. En ik heb de sleutelbos van alles wat je maar kan bedenken. En dat met de bedoeling, zoals Paulus ergens zegt. Hij heeft zo'n hoge grote naam gekregen met de bedoeling. Dat nou in de naam van Jezus zich zou buigen. Alle knie van degene die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Jezus zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Nou, dan laat hij ze ook aan ons zien, gemeente. Ja. Ja, mooi is dat, hè. Dat woordje zie, hè? Een uitroep eigenlijk. Een uitroep, natuurlijk onder leiding van de Heilige Geest geschreven. Maar zie, let erop. Uitroepteken, ga er niet aan voorbij. Als je als vader jongens hebt, of soms ook meisjes die graag auto willen rijden, dan moet je ervoor oppassen dat ze niet onterecht de sleutels krijgen. Hè? Je geeft je sleutel, autosleutels niet aan zo'n puber van 16 jaar die denkt dat hij al auto kan rijden. Daar moet je goed voor oppassen. En je een inbreker, die geef je ook niet je huissleutel of je kluissleutel. Je kijkt wel uit. Dus, en dan moet je goed zien, hè? Het lijkt alsof de duivel alle macht heeft. Dat hij dus de sleutels draagt. Ja, die heeft ook wel sleutels. Als overste van deze wereld, zegt de Heer Jezus. Hij heeft de sleutels van de dood. Maar de rechtmatige eigenaar van de sleutel, de echte sleuteldrager, dat is de Heer Jezus. En met deze proclamatie laat hij dat weten aan ieder die maar oren heeft aan zijn hoofd. Met de bedoeling dat je oren krijgt aan je hart. God weet aan wie hij de sleutels geeft. Niet aan de duivel. Wij hebben de duivel in onze val de sleutels in handen gegeven. En zelf uit handen gegeven. Maar God zorgt dat ze komen waar ze wezen moeten. En Jezus laat ze zien. Zie, ik ben dood geweest, maar ik ben levend in alle eeuwigheid. Gemeente, mag u dat nou ook als een gebedsonderwerp gebruiken? Heren, laat mij nou die sleutelmacht ook zien, niet alleen, maar laat mij ook ervaren dat de overste van deze wereld, de duivel, niet de baas is, maar dat u Heere en zaligmaker bent over uw volk. Waar bent u, Heere, als sleuteldrager? Dat kan best eens een keer een angst zijn die je ziel bespringt. Heren, laat dan eens een keer zien de macht van u over alle dingen. Want als je toch met je blote oog kijkt, dan lijkt het net alsof de dood alom heerst. Daar een ongeneeslijke ziekte. Een politieagent in Dordrecht die maakt zomaar een meisje van 12 jaar af. Jongeren die sterven aan kanker, wat is dat toch vreselijk. Een ongeneeslijke ziekte en u hebt zo vaak gebeden, Heren, u hebt toch de macht. Of een relatie waarvan je gedacht had, nou, dat zijn leuke jonge lui, die zijn zo fijn getrouwd en die hebben het zo goed samen en opeens is er een breuk. Of daar verkommert iemand in eenzaamheid, terwijl die ook nog lid van de kerk is, maar wie kijkt naar hem om? Heren, toont u eens een keer dat u de sleutelmacht hebt, ook in mijn leven of in hun leven. Het lijkt soms net alsof die dood echt toch de grote spelbreker is. Ondanks het feit dat het Pasen geworden is. Ja, daar kun je best mee zitten, gemeente. Daar kun je best mee zitten. En de duivel heeft natuurlijk ook macht. En die slaat ook wonden. En je kunt ook gevangen zitten. Zoals een kat die met een kluwe garen speelt. Helemaal in dat garen ingewikkeld wordt. Hè, en dat je er niet meer uitkomt. Je moet het losknippen. Dat kan de duivel doen. Maar kijk, daarboven staat nou de Heer. Toch, de duivel is machtig, hè? Maar de God en Jezus zijn almachtig. En het werk van de Satan, dat is te vergelijken met een lawine in de Alpen. Nou, dat is vreselijk als je dat meemaakt, hè? Als er zo'n grote sneeuwbal van de berg komt rollen naar het dorp in het dal, dan verplettert zo'n lawine alle huizen en alle mensen en alle leven en alle infrastructuur. Dat doet Satan. En nu staat de zon van de gerechtigheid daarboven. En die toont zijn sleutels. Zie, ik ben de levende in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En dat is eigenlijk een samenvatting. Want dat zijn natuurlijk grote machten die het hele leven omvangen. Dat is eigenlijk een samenvatting van alle andere sloten die er kunnen zijn. En we lezen in 1 Korinthe 15, meen ik, dat God nu die sleutelbos gelegd heeft in de doorboorde handen van de Heer Jezus. Hè? Ja, en dat moeten we goed vasthouden, gemeente, als een belijdenis. De Heere Jezus Christus moet als koning heersen over de wereld, staat er, dacht ik, in 1 Korinthe 15. Als dat niet zo zou zijn, dan zou het nog meer een hel op aarde zijn dan het nu wel is. De sleutels zijn in zijn doorboorde handen gelegd. En hij blijft, de tekst zegt ook, tot in eeuwigheid. Dus hij blijft altijd door die grote, almachtige, genadige Heere die zijn sleutelmacht gebruikt, laat zien en bedient voor al Gods kinderen. Ook voor de grootste vloeker, die valt uiteindelijk nog onder die zegen van die grote, machtige Heere. Al zal hij daar straks verantwoording voor af moeten leggen. Maar ook het meest eenvoudige kind van God. En ook degene die mag staan in de verzekerdheid van het geloof. Ze zien allemaal op. Met de aanwijsstok van onze tekst. Ik leef. Ik ben de levende. Dus hij is ook in actie. Ik ben dood geweest. Hij heeft dus ook het graf, de hel geproefd. Doorstaan. Maar ik ben levend in alle eeuwigheid. Prachtige gemeente. Mag ik proberen het iets dichter bij het geestelijke leven te brengen? Gaat uw leven eens na. Heeft de Heere u niet gedragen toen u zo ziek werd? Toen je zelf niks meer kon. En je wist het allemaal verstandelijk wel dat de Heere het moest doen. Maar toen mocht je je ook met de daad laten zakken in de doorboorde handen van de Heere. En daar zakte je niet doorheen. Hoe zwaar je je ook leerde kennen vanwege je schuld en je zonde. Heeft de Heere u niet, jongeren, jou, ouderen, in de moederschoot geweven als een gaaf lichaam? Wat is dat bijzonder als je een goede gezondheid heeft? En heeft hij u niet doorgeholpen toen het moeilijk werd? Of in die lange nachten waarin u wakker lag? En de duivel u besprong, en wat is die daar listig en gemeen in. Dan was er opeens dat licht van de zon van de gerechtigheid. En mocht je goede gedachten hebben van God. En het is net als je die gedachten krijgt, hè, dat je er opgetild wordt. Nou, dat is nou de grote sleuteldrager, dat is de Heere Jezus Christus. Die zijn ambt bedient. En dan valt het open en dan valt het licht in je hart. En dan ben je nog niet zeker van jezelf, maar je bent wel zeker van de Heere. Wat een wonder, Heere, de duivel is machtig, maar u bent almachtig. Dat diepe ravijn van die geestelijke crisis waar je doorging. Het werd donker aan alle kanten. Maar de Heere zei, ik ben dood geweest. En daarom ben ik de levende ook in uw dood en in uw donkerheid. Of als je aangeklaagd wordt in je geweten, dat je tegen de wet van God gezondigd hebt en dat je geen van zijn geboden gehouden hebt en nog altijd tot alle boosheid bent geneigd. En de duivel zegt, zie je wel, het is niks met jou en het wordt ook niks met jou. En als de Heere dan de sleutels in zijn doorboorde hand bedient, dat je daar toch niet in omkomt, maar dat je daaruit komt. Nou, dat is nou, de Heere toont zijn sleutels en de Heere bedient zijn sleutelmacht aan zijn volk. Heerlijk als we dat mogen verstaan, dat je nog leeft en dat je graag naar de kerk gaat. En dat je graag het woord leest dat als brood voor het hart is. En dat je gezond bent of ook misschien ziek, maar toch genade kent. Zodat je toch voor de Heere mag leven. En je ook die ziekte ziet als een middel om afhankelijk van God te blijven. Dat is de bediening van de Heer Jezus Christus die zegt, ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Dat is Gods trouw over ons. Niet verdiend en toch ervaren. En bedient de Heere die sleutelmacht ook niet meer, gemeente, als wij van dood levend gemaakt worden? Of als je na ontvangen genade met misschien een karakter waar nare trekken aan zitten, dat blijft ook zo, je zoveel genade geeft in die nare trekken van je karakter, dat er toch paasleven is in je leven. Nou, dat legt hij erin. En u bent verantwoordelijk dat het eruit mag komen. Sleutels van je hart en van je leven. Hij opent ze voor hem. Als je hem lief krijgt. Als je hem nodig krijgt. Als je hem leert gehoorzamen op de geloofsweg achter de Here aan. Als zijn woord open gaat. En inderdaad je hongerende hart naar de gerechtigheid van Christus verzadigt. En je dorst naar de gemeenschap met God lest. Of iemand verslaafd aan drugs, harddrugs of ook softdrugs. Of verslaafd waar ook aan. Het kan een hel zijn op aarde. Hoe kom je eruit? De sleutelmacht van deze Heer. Jezus Christus liet merken dat hij sterker was dan de verslaving. Litteken hebt u misschien na het sterven van uw kind. Dat schrijnt, dat doet zeer. Maar als die zon van het aangezicht van deze proclamatie van de Heere schijnt in je leven, dan is het te houden. Wonderlijk, hè? Dan weet de Heere precies wat we nodig hebben, gemeente. Dan weet de Heere van ons af. Dan wint de macht van de verslaving het niet. Of dat nou gokzucht is, of pronkzucht, of sekszucht, of hebzucht, of wat voor zucht dan ook. Het blijft een zwakke plek. Maar als ik leer afzien van mezelf en vlucht naar God in Christus, dan is die macht van deze Here over mijn leven. En dat is een macht over alle dingen. Alle dingen, wat een wonder. Vijand, nummer 1, de duivel voorop. Maar dan ook alle dingen. Kijk, en als je dat mag verstaan, dan moeten we allemaal nog wel sterven. Zeker. Opnieuw moeten we een geliefde gaan begraven deze week. Maar voor Gods kinderen, voor broeder Gaasbeek ook, is dan de dood van karakter veranderd. Dan is dat niet meer die onneembare vesting waar de duivel heer en meester is. Maar dan wordt het een doorgang tot het eeuwige leven. Dan bedient Christus de sleutelmacht, die sleutel van de hel, die deur gaat dicht. En de dood wordt een doorgang, eigenlijk een poort om Christus wil tot het leven en de gemeenschap met hem. En daar staat er zo'n mooi woordje tussen. Je zou er haast overheen lezen. Amen staat er. Als u het nou misschien niet allemaal onder woorden kunt brengen. Nou ja, de een kan dat beter dan de ander. Al is het wel belangrijk dat je wat kennis hebt van de schriftgemeente. Maar al zou je alleen nog maar amen kunnen zeggen. Zo is het. Dus dat je een stukje leest uit het woord. Of dat je een preek hoort die erin valt. Of dat je hart open gaat onder een tekst, onder een psalmversje. En dat je dan alleen maar zegt, amen. Dan zeg je eigenlijk, zo is het, Heer. En dan ga je eigenlijk aan Gods kant staan. Dan leef je je eigenlijk uit aan die Heer die hier spreekt. Amen, zegt mijn ziel daarop. Daar zijn geen hoge woorden voor nodig. Zelfs geen preek in 3 punten. Maar een eenvoudig ja en amen op de bediening van deze levende koning. En weet u wat dan zo rijk is? Dan kan zo'n vrijwillige vereniging voor vrijwillige levensbeëindiging en artsen die euthanasie moeten doen of willen doen. Ach, dat zijn allemaal maar, dat is geen troost. Dat is juist vijandschap tegen de levende Here. Maar als je deze levende uit Pasen en sinds Pasen mag kennen, dan heeft hij ook een antwoord op uw persoonlijk sterven. Zoals broeder Gaasbeek ook zei, hij wilde graag sterven, al eerder. Maar hij moest wachten op Gods tijd. En hij heeft ook gewacht op Gods tijd. Mooi is dat, hè? De Heere doet het op zijn tijd. Ja, blijft dan een vijand die dood, maar een overwonnen vijand. Om Jezus wil. En dan kan niemand ons lichaam meer doden en laat staan onze ziel. Zonder de wil van deze levende Heere die zegt, en ik leef. Ik ben dood geweest. Dus hij weet ook wat het is om door die laatste poort te gaan. Hij weet ook wat het is om in een graf te liggen. Hij weet ook wat het is als iemand door de dood zo plotseling wordt weggerukt. Misschien nog jong in het leven. En dan is hij niet alleen maar sleutel. Maar hij is zelf ook de deur tot de hemel, tot de gemeenschap met God. Tot de vreugde in de Here. Dus we worden niet door het noodlot geregeerd. We worden niet door de duivel geregeerd. We worden, als we de Here kennen, door de Here geregeerd. En ons stervensuur en onze levenstijd ligt ook in zijn doorboorde hand. En dat is zo vast en dat is zo zeker. En hij bedient die sleutels voor alle die het van hem verwachten. En als dan mijn tijd gekomen is om te sterven, dan mag ik afleggen het lichaam dat uit de eerste Adam is, met al zijn zonden en met al zijn gebreken, met zijn onvolkomenheden. Dan kan de dokter niks meer voor me doen en dan kan de dominee niks meer voor me doen. Maar dan mag het zijn om Jezus wil. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Omdat de sleuteldrager Jezus zijn sleutelmacht gebruikt voor ons. Ja, dat is bijzonder, gemeente. Er is natuurlijk ook een heerlijk perspectief met de wederkomst. Daarom is het boek Openbaring ook geschreven. Voorafgaand aan die wederkomst zullen er ontzettend moeilijke periodes aanbreken voor de ware gelovigen. En voordat Johannes die moet beschrijven, eerst deze tekst, eerst deze openbaring. Die triomferende Here uit de hemel, die komt hem zeggen wat hij nou op moet schrijven. En die laat hem eerst zien wie hij is. Als de levende. En Johannes gaat dan aan het werk. Nou, in die tussentijd leven we. Die tussentijd die nog genadetijd is voor vijanden. Bent u nog zo'n vijand? Eigenlijk kan het niet, gemeente, als je de rijkdom en de ruimheid en de vastheid ziet van deze levende borg. En als je dan toch nog vijand bent, hè? Zo diep is nou de zondeval. Dat je tegenover zo'n liefdevolle drie-enige God met zo'n zaligheidsplan en de sleutels in de hand van de Here die hij je toont, toch nog blijft zeggen nee. Zullen we de vijanden maar niet te ver van huis zoeken? Laten we onszelf dan maar weer insluiten, gemeente. We zijn van nature allemaal vijanden van God. En ook na ontvangen genade kunnen we nog zo laks zijn. Laks. Ingezonken leven. Wat is dat toch? Jammer als je dat tegenkomt ook op huisbezoek. Al is er natuurlijk ook heerlijk sprankelend geestelijk leven. Maar er is ook laksigheid. En bij zo'n heerlijke koning hoort toch een leven dat sprankelt van de genade. Bent u nog een nee zeggen? Bent u nog een vijand? Mensen, houd dat niet vol in de genadetijd. Want als je niet aan de voeten van de Here Jezus terechtkomt, dan kom je straks onder de voeten van de Here Jezus terecht. Dat is een beeld van als een vorst een land overwonnen had, dan symbolisch beelden ze dat af met de vijand onder zijn voet. Nou, wie niet aan de voeten van deze Here terechtkomt, die komt onder de voeten terecht. En dat is terecht dat je dan verloren gaat, als je op zo'n zaligheid geen acht hebt gegeven. Een vraag voor u, voor jou, voor mij. Kwam het ervan? Kwam het ervan, gemeente? Die uitgestoken doorboorde handen met alle macht die hem gegeven is, genademacht, bevoegd om uit te delen. Geproclameerd naar u, naar jou toe, is hij onze koning geworden. En heeft hij het voor het zeggen in ons levenshuis? Alle deuren die misschien op slot zitten, kan hij openen. Op school en thuis en op ons werk is hij Here over ons leven, ook in onze vrije tijd. Bij alle beslissingen die we nemen, is hij de paasvorst in 2010 voor allen die hem vrezen. Dat is een waarschuwing voor de ongelovigen, maar het is een bemoediging voor de gelovigen. Want met zo'n Here, gemeente, met zo'n Here kun je niet verloren gaan. En met zo'n Here kun je leren, heel veel leren in de omgang met hem. Mag je je geloof versterken, komt het daar ook van? Dat we ook vooruitgaan in het geloof. Dat is niet sterker worden in onszelf. Nee, dat is zwakker worden in onszelf. Maar sterker worden in de Heer. Mag u zich vertroosten in de wonden die hij in zijn handen laat zien. Vanwege zijn volbrachte werk. Sla die handen niet weg, gemeente. Uw levensbestemming ligt in zijn doorboorde handen. Tot in eeuwigheid, daar mag je amen op leren zeggen. Daar moet je amen op leren zeggen. Voordat die grote dag komt van zijn wederkomst. Dan komt hij nog rijker op ons toe dan hier in Openbaring 1. Op de dag van zijn wederkomst, het moment waarop hij dan die sleutels van de hel en van de dood voor het laatst zal bedienen. Net daarvoor staat vers 17, ik ben de eerste en de laatste. Dus de hele wereldgeschiedenis wordt door hem omspand. En als die laatste dag aanbreekt, dan bedient hij de sleutels van de hel en van de dood voor de laatste keer. Ja, hoe zal dat zijn? Wat zal het dan druk worden aan de Munnikenhof? Want al die graven zullen opengaan, de doden zullen opstaan. En ze krijgen allemaal een nieuw lichaam, ook degenen die verloren gaan, zegt de Bijbel. Zeemansgraven gaan open. Maar ook omgekomen mensen bij watersnoden zullen opstaan. De asvelden van crematoria en concentratiekampen zullen hun doden teruggeven, ze zullen verrijzen. Uw kind dat u voorging zal een nieuw lichaam krijgen. Dat is de eer en de glorie van de koning dat hij ze opwekt in een nieuw lichaam. En dat is de laatste bediening van de sleutelmacht van deze koning. En dan zal hij de poorten openen van de hel. En daar zullen alle verlorenen heen moeten. De duivel in kluis. En dan gaat die deur op slot voor altijd. Maar hij zal ook de poorten openen van de hemel en de nieuwe aarde, waarop zijn volk mag wonen in gerechtigheid. En daar zal die blijdschap volkomen zijn. Wat zal dat zijn, gemeente? Wat zal dat zijn? En we lezen in de Openbaring en ook in de Korinthebrief van Paulus, dat zolang de Heer Jezus inderdaad deze tekst gestand doet. En dan geeft hij de sleutels van de hel en de dood weer over aan de Heere God. Want dan is zijn werk af. Dan is de verzoening is af. En dan is de verlossing ook compleet. Zal wat zijn, hè? Die dag. Hij komt. Hij komt. En al zijn volk, de groten en de kleinen, ook degenen die nog leven, die zullen in een moment van de tijd een nieuw lichaam ontvangen. En dan zal hij ze binnenleiden op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Als straks de bazuin zal schallen, dat zal wat zijn, we kunnen er maar wat van stamelen. Dan zal de dood voorgoed gedood zijn. En dan zal de Satan voorgoed aan zijn einde zijn. Plus al die spottende mensen. Maar al Gods kinderen mogen binnengaan in de eeuwigheid bij de Heere. Gemeente, wat zal dat wezen? En als u erbij mag horen, als jij erbij zult horen, en als ik erbij mag horen, dat we daar mogen binnengaan, waar geen gebrek meer is, waar geen zonde is, waar geen verleiding is, waar je lichaam niet een belemmering is om God groot te maken, want het is een nieuw lichaam. Wat zal de Heere dan de eer ontvangen? Wat zullen wij dan groot met God zijn? En wat zal God dan groot met het voltooide werk van de Heere Jezus zijn? En hoe zal de vreugde daar zijn op de nieuwe aarde tot in der eeuwen eeuwigheid? Om de Heere te danken voor zijn werk. En God zal zijn alles en in alle. Wat een morgen zal dat wezen, o bruidsgemeente, om daar te zijn. En alleen God te prijzen in volmaaktheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heere, wat een wonder dat u zich zo hebt voorgesteld aan Johannes met de opdracht om dat op te schrijven en dat te sturen de wereld in, de kerk in, ons hart in. En het was hem voor troost en het is ook tot troost voor allen aan wie hij mocht schrijven. Wat een openbaring, Heere. Ook midden in deze wereld van 2010. En bij deze tekst past ook heel erg de zonovergoten zondag die we dit voorjaar van u ontvangen. Maar als hij zich zal openbaren, dan zal het nog schitterender zijn. En nog adembenemender en oogverblindender dan dat wij ooit onder woorden kunnen krijgen. Wat rijk als wij bekendgemaakt zijn met deze borg. En dat wij hem niet als rechter alleen maar hoeven te verwachten, maar als redder tegemoet mogen zien. Aller oog zal hem zien. Wat een wonder, Heere, dat de machtige nademacht in deze gevallen wereld gelegd is in doorboorde handen. En dat onder die doorboorde handen het wonder gebeurt, dat uw volk hem nodig krijgt, hem ontmoet, uit hem leert leven, ook in deze moeilijke samenleving van vandaag. We bidden vooral uw kinderen, kleinen en groten, laat ze mogen zien, laat ze mogen geloven en mogen strijden met het oog op de overwinning die aanstaande is, die u garandeert, ook in de proclamatie van deze tekst. Bekeer ons, Heer, als we onbekeerd zijn. Dan kunnen we op een wereldse manier zijn. We kunnen ook op een kerkelijke manier onbekeerd zijn. Hoe is het mogelijk dat we het bloed van deze Christus vertreden en de uitnodiging van deze levende Heere in de wind slaan? Bekeer ons, Heere. Ontdek ons aan onze vijandschap. En geef genade om amen te zeggen. U maakt het zo gemakkelijk. Op dat woord van u, op de proclamatie van de koning, eenvoudig amen zeggen. Dat betekent, daar kun je op aan. Betrouwbaar, daar zak je niet doorheen. Door deze Heere word je verlost. Werk het uit in de harten van allen hier aanwezig. Zegen ons, Heere, als we weer van hier gaan. Op deze zondag, geef een echte rustdag. Dat is geen luierdag. Maar dat is een dag die we mogen heiligen tot uw dienst. De ontmoeting met u en met elkaar. Gezegende gemeente, alleengaanden, weduwen, weduwnaren. Mensen die een kind in het graf hebben. Die pas aan een graf stonden. Wat is, zijn dat toch diepe dingen, Heren. Die een geliefde moesten wegdragen. Ook al is er de troost van de eeuwige zaligheid. Het blijft toch een gemis. Bereid ons alle voor op de ontmoeting met u. In de genadetijd. Zegen onze gaven, Heren, dat we ook royaal voor u in uw dienst mogen geven. U hebt er recht op alles. We bidden voor de broeders die komende zondag bevestigd gaan worden. Fijn dat u ons dat geeft. Geef dat we er biddend naartoe zullen leven. En maak ook alles zo in orde dat wij ook weer nieuwe ambtsdragers kunnen krijgen. En dat broeders die jaar en dag hebben gediend mogen terugtreden in het ambt van alle gelovigen. We bidden ook voor de Vrouwenbondsdag die donderdag in ons kerkgebouw gehouden wordt. Fijn dat we de zusters mogen ontvangen hier in deze prachtige kerk. Geef ze een zegen, Heren. Vrouwen staan vaak wat op de achtergrond. Maar zij zijn heel betekenisvol in het Koninkrijk der Hemelen. En ook voor ons als ambtsdragers in de gemeente. Zegen dit mooie stukje werk. En bereid ons donderdag ook een fijne dag. Vergeef ons onze zonden. Leid ons door uw geest. Wij bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, er wordt voor de kerk gecollecteerd. Ik beveel het hartelijk in uw milddadigheid aan. Niet de karen geven. En bij de uitgang voor het bouwfonds ook hartelijk in uw liefde aanbevolen. We gaan zingen uit Psalm 16, het laatste vers. De lieflijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Psalm 16, vers 6. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.